NCRV Radio 1. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Lex Bolmeijer.
Goedenacht en hartelijk welkom. Het was vandaag niet alleen Dierendag, maar ook Rosh Hashanah, oftewel Joods Nieuwjaar. Dat betekent dat er vandaag een periode begint van bezinning die moet leiden tot Grote Verzoendag. Dat is op 13 oktober aanstaande. Overal in alle synagogen is er over gesproken. Morgen begint trouwens ook nog de islamitische Ramadan. Dat is al een periode van zuivering. Dus je zou zeggen, daar liggen in ieder geval mogelijkheden. In de Amsterdamse synagoge Beit HaGidush, dat betekent huis van vernieuwing, heeft een vrouwelijke rabbijn gesproken. En daar is er maar één van in Nederland. Haar naam Elisa Klaphek. Nou, dan moet je wel van wanten weten volgens mij. Zeer overtuigd van wat je wil. Als je dat traditionele mannenbolwerk wil binnendringen en de verandering van binnenuit wil bewerkstelligen. En dan is het eigenlijk des te opmerkelijker als je haar boekje leest. Zo bin ich Rabbinerin geworden. Van Elisa Klaphek dus. Op pagina 1 beschrijft zij een scène in een tuin. Es begann in Michals Garten. Het begon in de tuin van Michal. Dat spreekt mij aan omdat ik een nichtje heb dat Michal is. En in het boek is die Michal zwanger en mijn nichtje is ook zwanger. Maar dan komt het, schrijft deze tegenwoordige rabbijn. Ik bin überhaupt niet religieus, die anderen ook niet. God is een merkwürdiges woord voor mij. God is een vreemd woordje. Zegt de rabbijn, die kan er nu smakelijk om lachen. Ik ga even uitwijken, want die weg van die scène in de tuin, nou nu, die is dus opmerkelijk. Daar gaan we over praten, maar ik wijk eerst even uit naar het antwoordapparaat.
Dit is het antwoordapparaat van Casa Luna. Er is één nieuw bericht. Nieuw bericht.
Hallo Lex, jouw gast is Elisa Klaphek, de eerste vrouwelijke rabbijn van Nederland. Nou heb ik mij laten vertellen dat zij gevoel voor mode heeft. En daarom heb ik voor haar een vraagje van vrouw tot vrouw. Kan zij dat gevoel ook kwijt in de kleding die zij draagt als voorganger in de synagoge?
Dat was Ineke Moerman van gisteren. Welkom Elisa Klaphek.
Hallo, hartelijk welkom. Shana Tova.
Ja, dankjewel. Heb je vrouwelijke kleding gedragen, andere kleding?
Zeker, ik ben een vrouw en ik sta daar ook als een vrouw. Dus de talit die ik draag en de hoofdbedekking, het keppeltje, dat moet natuurlijk bij mijn kleren passen. Ik heb een collectie van talitot.
En, talit is de mantel die je over je kleren heen draagt.
Ja, de gebedszaal. En het heeft jaren geduurd voordat ik hem gedragen heb. Dat doen in traditionele synagoges alleen de mannen. En deze talitot zijn meestal wit met zwarte of donkerblauwe strepen. Het heeft jaren geduurd voordat ik als vrouw durfde een talit in een gebedszaal te dragen. Maar toen ik het eenmaal deed, had ik heel snel ook een collectie van meerdere talitot.
Maar die bestaan toch helemaal niet? Die heb je dan toch moeten laten maken?
Jawel, in de Verenigde Staten is het helemaal niets bijzonders. Vrouwelijke rabbijnen zijn er al lang geen onderwerp meer. En de vrouwen hebben daar in het merendeel van de synagoges ook precies gelijke rechten. Dus daar kun je hele mooie talitot voor vrouwen met kleuren.
Wat heb je vandaag gedragen?
Ik heb vandaag een talit gedragen die ook weer bij mijn kleren past. Want ik was meer in het beetje roodachtig gekleed. En ik heb een collega, een Gazaniet, die ook veel zingt bij ons in de synagoge.
Vrouwelijke voorzanger is dat.
Vrouwelijke voorzanger. Dus we hebben gisteravond al samen gezongen. En we hebben dat afgestemd, want we hebben toevallig dezelfde talit met dezelfde kleuren. Okay. En dat zag er wel mooi uit.
Dus dat oog,
uit,
het oog, dat mag, dat mag ook wat en dat wil ook wat.
Ja, het is Rosh Hashanah, het is nieuwjaar. En daar hoef je niet in zak en as rond te lopen. Nee.
Het was dus feest vandaag?
Ja.
Had je een boodschap? Een boodschap van verzoening misschien wel? Want het is de periode die leidt tot Grote Verzoendag.
Ik heb meerdere boodschappen, maar de grootste boodschap is natuurlijk dat iedereen teshuwah doet. Dus terugkeer, terugkomst. En dat begint bij jezelf. Dus ik kan jou niet vertellen hoe je het precies moet doen.
De terugkeer, dat is het.
Terugkeer naar heiligheid, naar jezelf, naar wie je bent, naar wat God van je vraagt, ook de ethiek, het jodendom, de normen en waarden van het jodendom. Maar het begint natuurlijk bij jezelf. En ik begrijp me niet als rabbijn die anderen gaat vertellen wat ze nou precies moeten doen. Ik zie me als iemand die een weg kan leggen. Of mensen kan helpen een weg te leggen. Maar die moeten ze dan zelf gaan. En die moeten ze eigenlijk voor zichzelf ook bepalen. Dus mijn drasot, zo noemen we dat, mijn kavanot, mijn boodschappen zijn, hebben niet de boodschap, nou zus en zo is het. Maar meer, dit is een mogelijkheid hoe je het zou kunnen zien, welke weg je zou kunnen gaan, die jou persoonlijk iets zou kunnen betekenen en die ook voor het grote geheel, het Jodendom, ook zijn bijdrage geeft.
Waarom ben je zo voorzichtig?
Zo voorzichtig?
Zo behoedzaam. Ja, je wil vooral niet iemand iets opdringen, begrijp ik.
Nee, maar dat is helemaal niet voorzichtig. Integendeel. Dat is weer de weg openmaken voor meer vrijheid. Dat de mensen zelf kunnen bepalen wat hun Jodendom is. Dat ze misschien ook eigen accenten kunnen zetten. En dat vind ik veel belangrijker dan een kant-en-klaar Jodendom voor te zetten. Wat je misschien kunt leren, wat je in de rabbinic seminaries misschien kunt leren. En dat ga je dan de mensen vertellen. Maar dat lijkt mij veel voorzichtiger. Iets kant en klaars voor te zetten dan te zeggen, nou, laten we nu maar wegen opdoen.
Want daar zit een groot gevaar in of veel.
Ja, en vandaag bijvoorbeeld in de dienst van vandaag hebben heel veel mensen participatorisch hun bijdrage geleverd. Ja. Dus ik zat er eigenlijk voor een groot gedeelte ook ernaast en heb de mensen laten doen. En
wat doen ze dan? Wat doen ze dan?
De dienst. We hebben heel veel profi's en semi-profi's. En dat vind ik veel belangrijker dan dat de rabbijn frontaal voor de groep staat en zegt wat ze moeten doen. Ik vind het veel belangrijker dat de mensen zelf precies weten wat ze doen en het ook zelf doen.
Want dan heb je het ook over rituelen die vandaag op Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar, moeten worden uitgevoerd. Wat voor rituelen voeren jullie dan in de synagoge uit?
Nou, we hebben natuurlijk de structuur van de dienst, die hebben we ook gedaan. Maar we hebben het belangrijkste van Rosh Hashanah is natuurlijk het blazen van het shofar, het hoorn van de ram.
Het is een betamelijk mannelijk instrument, of niet?
Nou, er zijn ook vrouwen die dat kunnen blazen, maar wij hadden vandaag een man die het deed en fantastisch heeft gedaan. Dat is natuurlijk het belangrijkste ritueel.
Wat betekent dat?
Nou, dat er zijn 10 redenen waarom je het shofar moet horen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, het moet je wakker schudden. Ja. Het gaat echt onder je huid. Je gaat ervan trillen. Volgens mij is er geen Jood op de hele aarde die daarvan niet wordt geraakt. En dat is het effect wat bedoeld is. Moet je wakker schudden. En Rosh Hashanah is het nieuwe jaar. Het is de nieuwe kans. Het is een nieuw begin. En ja, je krijgt 1 keer per jaar toch nog eens een keer de kans nieuw beginnen, nieuw te beginnen. En je moet je toch weer afvragen, ja, wie ben je? Wat is je taak in dit leven? Wat is je bestemming, je doel? En het shofar gaat daar.
Ja, goed. Dus hard geblazen.
Hard geblazen, ja.
In jouw synagoge. Elisa Klaphek, dan ga ik toch even, omdat wat je vertelt gaat ook over van belangrijk is wie ben ik en waar kom ik vandaan. Dan pak je toch even jouw boekje erbij. Onlangs uitgebracht. Zo bin ik je Rabbi Derien geworden. Ja. Naar die scène in de tuin waar je mee opent.
Ja.
Het was een prachtige dag.
Het was een prachtige dag, ja. In de zomer 1983, ik leefde toen in Hamburg, studeerde politicologie. En ik weet niet waarom, ik wilde Hebreeuws leren van een vriendin. Ik had een Israëlische vriendin. En toen ik al een beetje niveau had, toen zei ik ineens tegen haar, mag eigenlijk bijna meer voor de lol, laat ons nu de Bijbel in het Hebreeuws lezen. Ik wil eindelijk weten wat in het origineel daar staat.
Zij zei, in het Engels zo van,
let us read the Bible in Hebrew. en zij antwoordde, We hebben nog iedereen een vriendin meegebracht. Dus toen waren we ineens met z'n vieren. En het was een heel raar moment in haar tuin. We hadden allemaal dus een nieuwe Bijbel in het Hebreeuws gekocht. Met vertaling natuurlijk. En die Bijbels.
Micha was hoogzwanger, een van de vrouwen.
Micha was hoogzwanger, ja.
Dat zat er ook aan bijgetrokken.
Ja, en 1 studenten was er nog. En die andere was niet helemaal zeker of ze door zou gaan met haar studie. Twee van ons waren Israëli's en die andere 2 Duits-Joods. En we zaten dus in die tuin, allemaal niet religieus. Allemaal niet echt met een verhouding tot de Bijbel. En we hadden dus die dikke bijbels op de tafel. En ineens, omdat het moment zo gespannen was, hè, zo vol van tensie, dat ging Michal eigenlijk meer voor de grap zeggen: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. In het begin schiep God hemel en aarde. Ze zei zo als een lachertje en iedereen lachte ook. Hè? En toen heeft Rita, de andere vriendin, het nog een keer getopt. Haaretz haita tohu wavohu en de aarde was woest en leeg. Ja, en zoals vanzelf namen we onze nieuwe bijbels.
Maar jullie waren echt lacherig, giechelig
ja,
bijna begonnen.
Ja, absoluut.
Maar wat gebeurde er op dat moment dan?
We hebben opengestaan en de derde zin gelezen en toen waren we erin. En toen zijn we begonnen te discussiëren. Want ik was de enige die niet echt Hebreeuws kon. Alle drie anderen konden, de twee Israëli's sowieso. Maar de Duitse-Joodse vriendin kon wel Hebreeuws, maar niet zo goed. Nou, ik kon het bijna niet. En ik wilde een hele precieze vertaling van elk woord. Ik was meteen geraakt. Die eerste zin.
Waarom was je geraakt?
Ja, dat kun je niet beantwoorden. Waarom vragen zijn heel moeilijk te beantwoorden.
Oké, goed. Dan zal ik die komende drie kwartier of de komende half uur niet meer stellen, maar goed.
Maar die zin, die eerste zin in het Hebreeuws, die keek mij aan. Ik zag hem voor de eerste keer in het Hebreeuws. En die keek me aan als een uitdaging. Ja, en ik heb toen, zonder woorden, maar wel gevoeld, dit is iets, daar kan ik in leven. Die zin kijkt me aan op een manier dat die dus in een tekst leidt. En of ik daar nou in geloof of niet, maakt niks uit. Dat is een bodem, daarop kan ik staan. En dat was veel sterker dan alles wat ik ooit geleerd heb in mijn studie, politicologie.
Ja. Maar is het dan ook de klank van, kijk, als jij dat zegt in het, ik zou bijna zeggen, lees het hele boek alsjeblieft in het Hebreeuws. Want ik vind het zo verschrikkelijk mooi klinken.
Ja,
Hebreeuws. Dat alleen al.
Ja.
Is het dan, want kende je veel Hebreeuws?
Niet zoveel.
Kende je de klank?
Natuurlijk. Ik was heel vaak in Israël geweest en ik ben op een bepaalde manier ook Joods opgevoerd. Ik was op Joodse les. Ik was ook in de synagoge. Dus die klank was me helemaal bekend.
Maar is dat dan niet een eerste vorm van, dat bedoel ik, een eerste vorm van thuiskomen? Of ben je zelf uit?
Ja, dat was de eerste keer dat ik nu actief in die teksten ging. En misschien de eerste boodschap die dus mij de tekst zei. Dus Bereshit bara Elohim. In het begin schiep God. Ik heb meteen gevoeld dat is iets wederzijds. Dus God schiep, maar ik lees nu. Ik ga in die tekst. Dus het wordt een verhouding nu. Het wordt iets dialogisch. Het was helemaal niet een tekst die zei, zus en zo is het. Maar ik moet nu een verhouding vinden. En al de eerste woorden zijn zo'n uitdaging. Dus wat is een begin? Bereshit. Wat is een begin? In het begin schiep God. Wat is jouw begin? Ik heb dat ook in het boek geschreven. Wat is een begin in het leven? Wat is een Rosh Hashanah? Een begin wat je weer zet. Dus het heeft me zo uitgedaagd. Alleen de eerste gedachte die in de eerste zin zit. En toen hebben we ook heel veel over gediscussieerd. Wat betekent het? In het begin schiep God. In het begin. Het begint met een B.
En het precieze woord voor God bijvoorbeeld, ja.
Wat is in het begin? Niet aan het begin, maar in het begin. Wat is het? Wat betekent het in het begin, midden in het begin te zijn? En daar hebben de rabbijnen, dat wist ik toen nog niet, maar die hebben er heel veel over geschreven. Ja. Dat heb ik dan allemaal later pas geleerd. Maar die uitdaging die in die zin zit, die heeft me meteen aangesproken.
Maar is dat ook niet het bijzondere van het moment, Elisa Klaphek, dat jullie dat maar als eigenwijze studentes van vroeg in de 20,
ja,
totaal los van de traditie, en je hebt het juist over teruggaan naar de oerbron, dat je gewoon opnieuw begon.
Ja, dat was een schoon begin.
Schoon. Ja. Lees die eerste zin nou eens zoals het in de oertekst staat. En wat staat er dan? Drie woordjes.
Drie woordjes en het was een nieuw begin. En ik ben, ik heb nog een paar jaar dan in Hamburg geleefd. Ben dan naar Berlijn toe gegaan. Ik werd journaliste. Ik had nooit gedacht dat ik ooit een theologische kant op zou gaan. Maar het liet me gewoon niet meer los. Ik ging verder lezen met vrienden, vriendinnen. Ik ging steeds dieper in die tekst. Ik heb Bijbels Hebreeuws geleerd. Ik heb één keer voor mezelf dan die hele de Bijbel vertaald en ook voor mezelf gecommenteerd. Dus ik ging er steeds dieper in en het liet me gewoon niet los. En ik heb de hele maatschappij, ondanks dat ik politicologie gestudeerd had, ik ben de hele maatschappij, de mensen, het leven helemaal anders gaan zien sindsdien.
Door het lezen van de Bijbel
zelf? Door het
zelf.
Lezen van de teksten in de Bijbel.
En wanneer is dan dat vreemde woordje God? Want op pagina, die eerste pagina, staat er nog steeds, dat lees ik, kan ik nog steeds lezen, God is een merkwürdiges Wort für mich. Ja. Wanneer is dat woordje God dan echt iets voor je gaan betekenen?
Nou, en het, dat duurde natuurlijk heel lang voordat ik het zelf kon uitspreken. Nou, ja? Niet de naam van God, dat doe je in het Jodendom niet. Natuurlijk. Maar dat ik over God kon praten in het Duits zonder me te generen, zonder te raar te voelen.
Waar generen je dan voor?
Nou, ik was niet religieus en de andere mensen waren het ook niet. En nou, dat deden misschien nog de grootouders of de overgrootouders. Maar je gaat toch niet aan de synagoge? En je gaat
iets,
toch
iets belachelijks eigenlijk.
Zo belachelijks, ja. En geloven en die rare verhalen in de Bijbel. Nou ja, dus de naam van God is vier letters. Yud, He, Wav, He. En als je het woord bekijkt, dan is het een combinatie van Haya, Hove, Yehi. Het was, het is, het zal zijn. Dus eeuwig zijnd. En dan is het ook niet meer de man die met de baard die in de hemel zit en dingen doet. Maar dan is het iets veel... Ja, het is een werkwoord. Het is iets veel dynamischers. Het is een dynamiek. En bijvoorbeeld, ja, we hebben vandaag en morgen wordt het ook gelezen in de synagoges. De verhalen over Abraham. Nou, zo'n situatie. Abraham wil een zoon, heeft hij niet. En ineens komen drie mannen naar zijn tent toe en hij beseft meteen... Dit wordt een openbaring. Nou, er zijn momenten, die heb jij en die heb ik ook. Hele intensieve momenten van presentie. En eens weet je, dit is nou jouw openbaring. Iemand heeft je iets gezegd. Die is de engel op dit moment. Die, de bode, die zegt jou iets. Of gewoon een situatie en je voelt de intensiteit. Dit is het en nu gaat je leven veranderen. Er zijn de voor en de na. Nou, dat zijn momenten van openbaring.
Heb jij zo'n moment gehad
zeker,
op jouw weg?
Zeker, meerdere. Meerdere. Die momenten, die heb je altijd. En als je ze niet begrijpt, net zoals de protagonisten van de eerste verhalen in de Bijbel, die hebben die ook niet begrepen. Sarah heeft gelachen toen haar werd gezegd, ik krijg toch nog een zoon op hoge leeftijd.
Maar welke openbaring is voor jou dan van beslissende betekenis geweest?
Nou, mijn openbaringen waren meestal door andere mensen die mij iets zeiden. En dat heb ik dan, dat heeft me geraakt op dat moment.
Lessen, boodschappen,
dromen. Af en toe waren het alleen maar momentjes. Maar een vriendin die ineens mij onderbrak. Ik heb gewoon een beetje erover gepraat. Dat mij dat interesseert, wat in die teksten staat. En dat je de Bijbel helemaal niet op een ouderwetse manier hoeft te lezen. Je kunt het heel modern lezen. Heel fris ook, heel vernieuwend. En toen heeft ze mij ineens onderbroken en heeft gezegd... merk je helemaal niet hoe anders je wordt als je over dit soort onderwerpen praat? Zij was een journaliste en ik was ook journaliste. Zij was Joods, ik was Joods. Zij was actief in de Joodse gemeente, ik niet zo, maar toch een beetje. En zij heeft me ineens onderbroken en zei... je moet echt op die kant uitgaan. Ze heeft niet gezegd, je moet rabbijn worden. Dat was onvoorstelbaar in die tijd. Maar zo'n zin... Je moet onbedingt weitermachen. Je moet echt doorgaan ermee. Ja, dat heeft mij bepaald. En ik weet niet eens of ze beseft hoe belangrijk deze ene zin was. Hè? Nou, ik heb ook andere momenten gehad. Toen was ik al veel verder. Ik heb altijd de juiste leraar op het juiste moment leren kennen. En toen kon ik al Talmud lezen en... was het allemaal best toegankelijk voor mij inmiddels. Maar toch, ik wist heel veel dingen niet. Al die halachische literatuur was toch nog zeer moeilijk.
Wat voor literatuur? Halachische?
Halachisch, over de Joodse wetten. Hoe die de halacha is ontstaan en hoe die zich heeft ontwikkeld. Al die commentaren. Nou, dat is heel moeilijk. Dan moet je ook middeleeuws Hebreeuws kunnen. Ja. En al die commentaren, die zijn heel klein gedrukt in een andere rassieschrift. Dus dan moet je dan... Oh, je denkt, je kunt Hebreeuws. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Nou, en ik heb... en toen gebeurde de situatie in Berlijn. Ik loop op straat. En er komt een man mij tegemoet in het centrum van Berlijn. En we blijven allebei staan. Ik voel meteen, hij is Joods. En hij is niet alleen Joods, hij is ook orthodox Joods. Maar het was niet te zien, hè? Normaal gekleed. En ik sowieso. En we blijven allebei staan. We zeggen elkaar de naam... En dat we allebei lid van de Joodse gemeente zijn. En dan zegt hij ineens, wil je iets leren? Ik zei, ja, waarom niet? Toen hebben we elkaar ontmoet. We wisten allebei niet wat hij van mij zou kunnen leren. Nou, in die tijd, toevallig, of misschien ook weer een van die openbaringen, kreeg ik de opdracht de proefschrift van Regina Jonas, de eerste vrouwelijke rabbijn in de Joodse geschiedenis. Ze werd 1935 geordineerd.
In Duitsland?
In Duitsland. Over haar, dus haar proefschrift uit te geven. Nou, ik had die al gezien, maar alleen de eerste 10 kantjes, de eerste 10 pagina's. Dat was nou allemaal vrij makkelijk. Dat was Talmud. Dat kon ik ook lezen. Ik had gelukkig niet pagina 11 gezien, want toen begon het met de commentaren en de halachische literatuur. En die kende ik helemaal niet. En toen heb ik dus die man opgebeld, die ik op straat heb leren kennen, meneer Miller. En ik zei tegen hem, ik weet niet wat ik wil gaan leren, halachische literatuur. Dus die werd mijn leraar, heel intensief.
En hij kende dat ook toevallig?
Dat is de wereld waar hij helemaal in leefde. Dus het kon niet beter. En ik heb hem op straat leren kennen. Nou, dat vind ik vergelijkbaar met de 3 mannen die op Abraham afgaan om hem iets te zeggen, dat hij zijn zoon binnenkort zal krijgen. En dit soort situaties, als je daarvoor open bent en als je luistert, als je naar iemand luistert en als je het kunt aannemen, dan heb je eigenlijk heel veel openbaringen.
ונשארתי אצלך כשהיית לבושה בבגדים של קלה מוכנה עוד מעט ואלך את ודאי מרגישה לא אשיר סימן גם אבי התאהב פעם אחת באחת ועכשיו הוא זקן אני וברדיו רועד אז אמר כשהוא שר על חיים רובי אל תחבי את הרדיו הישן אל תרדמי לי לפני שישה אל תחבי את האור לפני שנקשיב לו עובר עוד שיר ברדיו הישן אני משאיר אותה על יד ושם רק תחכי שעוד אחזור שעוד אחזור לא אומרת לי כלום תישאר עוד אליי לא אומרת אמת גדולה והרדיו ממול כל הלילה דולה וברק בחלום שלה והשיר שיר עלוב ובכל זאת מוכר מי זה שם זה אני או הוא עקרונות זיכרונות אינם העיקר מה נשאר סך הכל עושה אל תחבי לי את הרדיו הישן אל תרדמי לי לפני שישן אל תחבי לי את האור לפני שנקשיב לו אומר עוד שיר ברדיו הישן אני משאיר אותה אני אף לשם רק תחכי שעוד אחזור עוד אחזור ברדיו הישן ברדיו הישן ברדיו הישן שומעים שיר ואני נדלה במקום מהגול הסדוק רק זוג אחד הוא נשאר מאותם הימים ולנצח הביאו כדור אבל פה זה לא שם פה בורחים מתיקות מוכרחים כי הכל כבר נגמר רק ברדיו הישן שהזמה כל סדוק ונצחי טוב הוא רק זמן אל תחבי את הרדיו הישן אל תרדמי לי לפני שישן אל תחבי את האור לפני שנקשיב לו. עובר עוד שיר ברדיו הישן, אני משאיר אותך, אני אף לשם. רק תחכי שעוד אחזור, שעוד אחזור. ברדיו הישן.
Hey, je wordt er nog vrolijk van, Elisa.
Ja, Radio Hayasan.
Wat
ja.
is dit?
Het oude radio, dat is een lied van Shlomo Arzi. Een Israëlische chansonnier. En ik was de zomer 6 weken in Jeruzalem. Heb daar een cursus voor rabbijnen gevolgd. En ik heb een hele goede vriendin in Jeruzalem. En ze heeft me dus een paar platen van Shlomo Arzi opgenomen. En haar vader houdt al vreselijk veel van Shlomo Arzi. Zij doet het. En meerdere generaties houden van Shlomo Arzi.
En waar zingt hij dan nu over?
Ja, het is echt het lied. Hè? En daar zeg je Liedermacher, chansonnier. Nou ja. Dus echt een lieder met teksten. En het gaat niet alleen over liefde, maar hier gaat het bijvoorbeeld over een oude radio. Ervaringen die we allemaal hebben. En,
de eerste radio of zo?
Ja, precies, een oude radio. En dat doet me iets dat ook in Israël, het is toch een Europese staat, heb je zo'n chanson-traditie.
Ja. Daar ben je ook een beetje trots op.
Ja, zeker.
Is Israël zo'n vrolijk land op het ogenblik om daar te zijn?
Er is een nieuwe generatie die aan de oppervlakte apolitiek lijkt. Ze interesseren zich niet meer voor politiek en voor het Midden-Oosten conflict. Maar dat is ook een boodschap. Dat is heel sterk, dat ze niet meer meedoen. Ze zijn nog voor Palestijn, nog tegen, nog voor politiek, nog tegen. Nog links, nog rechts. Dus die gaan gedichten schrijven. Die gaan literatuur schrijven. Die gaan muziek maken. Heel creatief, hè?
Ja, dat is, maar zich afwenden van de maatschappij.
Helemaal ik kan me niet voorstellen niet. Dat... Helemaal niet. Nee? Een ander niveau erin brengen.
Ja?
En het heeft me heel erg geïnspireerd juist deze keer in Israël geweest te zijn. Want er is een nieuwe generatie en ik ben ook een nieuwe generatie. Dus het is niet meer allemaal zo sionistisch. Zij zijn in het centrum van het Jodendom en wij zijn ergens nog niet in Israël. Wij zijn in de diaspora. Nee, ze zijn heel erg geïnteresseerd in mijn leven in Berlijn of nu in Amsterdam.
Ja.
En ik ben heel erg geïnteresseerd in hun leven. Dus het is een nieuwe manier van elkaar leren kennen. En zij vernieuwen cultuur in Israël. En wij vernieuwen ook hier. En de raakvlakten zijn echt interessant. Ook op religieus gebied. Want Israël heeft zeker Joodse vernieuwing nodig. Hè?
Ja. Maar is die er wel? Zie je daar enige kans op dan, op het ogenblik? Want in de beeldvorming domineren natuurlijk veel meer juist de orthodoxe Joden.
Ja, maar dat heeft ook met de media te maken en de beelden die we altijd krijgen.
Ja.
Zeker, dus er zijn liberale rabbijnen en vrouwelijke rabbijnen ook. En helaas is het religieuze establishment, de macht... Die is in de handen van de orthodoxie. Dus de opperrabbijn is orthodox.
Kan die macht gebroken worden, denk jij? En hoe moet het dan gebeuren?
Ik hoop het met hulp van de seculiere staat... dat die macht gebroken wordt. Ze wordt stukje voor stukje gebroken. Maar aan de andere kant zie je dan ook weer hele conservatieve tendenties.
Ja.
Des te belangrijker is het dat wij Joden hier in andere landen... ook een alternatief, aan een alternatief meewerken. Dat het Jodendom van het orthodoxe establishment in Israël niet het enige Jodendom is en niet het enige beeld ook.
Ja. En daarom heet jouw synagoge natuurlijk niet voor niks Huis van Vernieuwing.
Ja, Beit HaGidush.
Beit HaGidush. Want jij bent de exponent van vernieuwingsbewegingen. Van daaruit kom je eigenlijk pas in het hart van het religieuze Jodendom terecht als rabbijn. Maar wat is dan nu voor jou, ik weet dat het een belachelijke vraag is, maar die moet ik dan toch stellen.
Ja?
De essentie van jouw geloof, kan je dat nog zeggen?
Nou, de essentie van mijn geloof is ten eerste dat je in het Jodendom niet hoeft te geloven. De Joodse religie vergt dat niet van je. Dus
nee?
Er
is geen God waarvan je het bestaan moet aannemen. En...
Dus God ervaar je. Zoals ik zei, God is een dynamiek. God is helemaal niet een Een substantief, en God is niet een man of een ding, maar God is creativiteit. God is dynamiek. God is ook de ontwikkeling.
Is dat iets anders dan zeggen, God is leven, het leven zelf?
Ja, God is leven. God is in alles leven. En je kunt God meer plaats geven of je kunt hem helemaal opsluiten. Dat is onze beslissing. Hoeveel plaats, hoeveel ruimte geven wij God? Dat is eigenlijk voor mij een van de essenties. Er zijn meerdere essenties. Ja. De tweede is, wij zijn allemaal opgegroeid nog in de schaduw van de Shoah, van de Holocaust. Dus we zijn allemaal met het vooroordeel opgegroeid dat Joden slachtoffers zijn. Maar Jodendom is een religie die tot sterkte leidt, die je sterk maakt, die je laat in die je in jezelf laat geloven. Je eigen Poetin. We hebben bijvoorbeeld, we lezen nu op Rosh Hashanah het verhaal over de offering van Isaac.
De zoon.
De zoon. Maar God wil geen offer, wil geen slachtoffer, wil geen mensenoffer. Het is zo radicaal in het Jodendom dat een mensenoffer niet gewenst is, of niet het kleine. Je mag niets van je opgeven. Je moet je leven leven. Je hebt maar één kans. Er is geen, je weet niet wat na het leven komt. Dus
je moet de volle leven, dat is eigenlijk de boodschap.
Leven, dat is je kans en dat moet je leven. En wat daarna komt, weten we allemaal niet. Dus dat is de essentie. En leer sterk te zijn, leer zelfbewust te zijn.
Maar is er dan nergens iets van, vraagt het dan niks van je?
Ja, vraagt heel veel.
Wat vraagt het dan van je?
Nou, het vraagt moed en het vraagt heel veel menselijkheid, ook voor de anderen. Want de andere vecht natuurlijk ook met zichzelf. En iedereen heeft zijn problemen en zijn afgronden en we zijn met z'n allen bezig toch iets goeds van het leven te maken. Dus daar een visie op te krijgen dat op jezelf en op de anderen en op het geheel, op het collectief. Het is nooit, Jodendom is geen religie die je in je privékamer in je eentje gaat doen. Daarom is het ook geen geloof, maar het is iets wat je collectief doet met anderen. Je spiegelt jezelf in de anderen. De filosoof Emmanuel Levinas heeft dat heel mooi in een hele moderne vorm geformuleerd. Dus Jodendom zonder de anderen, zonder andere mensen, is niet denkbaar.
Nee, ik snap ook wel dat jou dat Eliza Klaphek aanspreekt. Jouw eerste fascinatie was voor de politicologie, ja. Voor de inrichting van de maatschappij.
Ja.
Daar heb je 20 jaar je mee bezig gehouden voordat je eigenlijk pas werkelijk rabbijn werd.
Ja, precies. Met 42 ben ik rabbijn geworden. Met 41. Nu ben ik 42. En ik vind, dat is ook een van de wonderen die gebeuren in het leven, dat je toch in het midden van je leven een andere wending, een andere richting kunt geven. En dat betekent niet dat de eerste 40 jaar nou helemaal voor niets waren. Integendeel, het bouwt op erop, maar je kunt toch een andere kant opgaan. En wat heel leuk is, ook voor vrouwen op mijn leeftijd, je krijgt zelfs nog een baan.
Ja, nou, dan moet je wel volgens mij, ja, je hebt het over moed is vereist. Volgens mij moet jij op zijn minst ontzettend veel doorzettingsvermogen hebben gehad. En ongelooflijk veel wilskracht om daar te komen waar je nu bent.
Nou, je moet gewoon
veel
blijven
strijd,
doen. Ja. En je veel laten zeggen door mensen. En je hebt altijd mensen die je helpen.
Ja. Je hebt het over de Shoah.
Ja.
Daar heb jij direct mee te maken via jouw moeder.
Ja.
Je bent tweede generatie als deurgeet. Jouw moeder was getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog en de vernietiging van de Joden. Heeft het ook zo lang geduurd omdat jij eerst zelf dat verleden, als het moest afschudden, kwijtraken,
ik moest
overwinnen? Misschien is dat het beste woord.
Nou, ik had dat dus helemaal aangenomen, die identiteit van de tweede generatie.
Dat had je zelf aangenomen, ja?
Ja. Maar dat was ook, je had ook bijna geen andere kans.
Ja. Want wat betekende dat dan? Hoe ziet dat er dan uit voor jou?
Nou, ik zeg het nu negatief. Om te laten zien wat ik achter me moest laten. Je kunt tot een punt komen dat je elk probleem wat je hebt, kun je verklaren doordat je tweede generatie bent. En vooral als je in Duitsland leeft, dan kun je dat niet ontkomen. Je kunt niet vergeten dat je Joods bent. Je hebt in, zeker in Berlijn, in bijna alle gebouwen, zie je, zie je het verleden. Niet alleen de nazi-tijd, maar ook de Weimarer Republiek, het Keizerrijk. En dus al die Duitse geschiedenis. En je kunt er niet ontkomen dat jij een Joodse geschiedenis hebt in dat geheel. En je kunt aan een punt komen dat je al je problemen, waarom dingen niet lukken of waarom je zus en zo bent, daarmee kunt verklaren, nou ja, de Joden werden vernietigd. En
daarom leidt het nu.
Ja, en dat moest ik achter me laten, want dat is een negatieve identiteit.
Maar het is zo makkelijk gezegd natuurlijk.
Dat is heel makkelijk gezegd. Dus ik ben begonnen in 1983... Dus in 2004 werd ik geordineerd. Daar zit een hele lange weg met werkelijk wat donkere, diepe, zwarte dallen. Ja. In die ik allemaal moest doorlopen. Maar ja, als je eenmaal merkt, er is een God, die begeleidt je. Dan kun je op psalmen begrijpen. Wees nou nog niet, toch niet bang, ga door dat dal heen. Er is iets anders wat dan komt. Hè?
Ja. Maar het verleden moet overwonnen worden. Mag ik je dan één dingetje, één berichtje... Van het nieuws vandaag, want in Casaluna kijken we ook altijd even terug op de dag van vandaag. En dat is dan niet alleen Rosh Hashanah natuurlijk. Eén berichtje uit het nieuws plukken. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen laat een commissie onder leiding van de historicus von der Dunk onderzoek doen naar de oorlogsjaren van P.J. Meertens. Dat is de oud-directeur en naamgever van het Meertens Instituut. Ik weet niet of je dat wat zegt. Dat is eigenlijk het instituut dat wordt beschreven in de grote roman van Voskuil, Het Bureau. En straks om 12:45 laten wij weer een aflevering van de hoorspelserie doen. Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk over het Meertens Instituut. De oprichter daarvan, Meertens, zou net als zijn baas, hoogleraar Jan de Vries, regelmatig contacten hebben onderhouden met hoge SS-officieren. Mm-hmm. Meertens zou hem zelfs zijn diensten als volkskundige hebben aangeboden. Meertens is overleden in 1985. Mm. Wat vind jij van zo'n berichtje over het Nederlandse verleden?
Ja, daar moet zeker onderzoek over
moet
gedaan.
Moet dat, ja?
Ja, zeker.
Want hoe doen wij dat in Nederland eigenlijk, vind je?
Ja, dat kan ik natuurlijk niet helemaal beoordelen.
Of wil je dat niet zeggen?
Maar zeg maar zo, Nederland is een positief land voor mij. Het is een land waar je als Jodin geen antisemitisme zomaar beleeft. Dus het is voor mij heel aangenaam hier te leven. Maar aan de andere kant moet Nederland zich natuurlijk afvragen. Hoe kwamen die ontzettend vreselijk hoge getallen van gedeporteerde Joden tot stand? Ondanks dat het geen antisemitisch land is. Of voor het merendeel geen antisemitisch land. Hoe was dat mogelijk dat Nederland zo makkelijk als een Joden overgaf? Terwijl klassieke antisemitische landen zoals Frankrijk of België veel meer Joden hebben gered in de nazi-tijd.
Dus is dat een verleden dat wij als Nederlanders willen verdonkeren manen?
Nou, het land heeft een hele mooie Joodse geschiedenis sinds de tijd toen de Joden uit Spanje zijn gekomen. Ja. Dus er zijn heel veel positieve aspecten waar ik ook van geniet en zelfs van profiteer. Want mijn gemeente, Beta Gidus, is ook een element van een positieve geschiedenis. Maar je moet ook de schaduw zien. En er is een grote schaduw van de tijd, van de Duitse bezetting. Ik denk dit is heel belangrijk voor de Nederlanders. Zoals voor de Duitsers het heel belangrijk is de hele natiegeschiedenis helemaal te analyseren en door te werken. Wat daar is gebeurd en hoe dat mogelijk is. En ik zie ook dat het de Duitsers goed doet. Het is een andere generatie en het is goed dat zij dat allemaal gedaan hebben. En daar hoeven ze zich ook helemaal niet voor te schamen als zij in het buitenland zijn nu te zeggen dat ze Duitsers zijn. Ja. Want ze hebben echt hun huiswerk ook gedaan voor een groot gedeelte. Ik denk dat voor ons Joden, mijn generatie, wij moeten niet zoveel daarmee bezig zijn. Wij waren te lang met oorlogsverhalen en nazi-verhalen bezig. Dit is niet Joodse geschiedenis. Of dit is niet Jodendom. Nazi-tijd, Joodse vernietiging is niet Jodendom. Jodendom is geen religie van vernietiging en van het slachtoffer zijn, integendeel. En wij moeten tot positieve inhouden komen. Wij moeten ons vernieuwen met positieve boodschappen. Dus het is goed als Nederlanders dat doen, maar Joodse Nederlanders kunnen we beter naar Beta Gidus komen.
En, en je met de vernieuwing bezig houden.
En een joyous, een vrolijk Jodendom waar je echt pret van hebt en wat toch een diepte heeft en wat ook een betekenis vandaag in de maatschappij van vandaag geeft.
Je als vrouw in zo... Het is natuurlijk een traditioneel mannenbolwerk, hè? Dat denk ik, de synagoge.
Bij ons niet. Het
nee,
is bijna
niet meer,
meer
maar
een vrouwenbolwerk.
Ja,
religie is in Amerika... om dat even te zeggen, dus in de reformbeweging... heb je minstens 50% vrouwelijke rabbinale studenten. En misschien worden ze binnenkort ook het merendeel. De meerderheid, hè?
Ja, want je wil vernieuwen, maar je hebt denk ik net zo goed, dus ook binnen het religieuze jodendom dan, moet je je verhouden tot de traditie. Je bekeert,
ja,
bekent je juist tot iets wat heel erg traditioneel is.
Ja.
Ik bedoel, hoe vind je daar dan de balans tussen? Tussen die twee polen
of richtingen?
Nou kijk,
het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dus hoe meer je weet, hoe makkelijker het eigenlijk wordt. Het jodendom wat ik dus geleerd heb als kind, was natuurlijk het kant-en-klare jodendom van de orthodoxie.
Met de
en daar dacht
en de
ik,
regels,
nou, daar kun je helemaal niks veranderen of mee beginnen. Daar kun je of bijbehoren of je gaat een seculier leven leiden en 3 keer per jaar ga je dan naar de synagoge en een orthodoxe dienst volgen.
Ja.
Nou, nu dat ik veel meer over de inhouden weet... En de hele structuur is het eigenlijk een hele dynamische, hele altijd moderne religie geweest. Kijk, Rosh Hashanah, het nieuwe jaar, de nieuwe kans, het nieuwe wat mogelijk wordt. Dus je krijgt 1 keer per jaar een nieuwe kans. Het is niet deterministisch. Je leven verandert en je mag ook veranderen. Dus er zijn zoveel manieren in het jodendom ingebouwd. 1 keer per jaar vieren wij Pesach. Uit de slavernij naar de vrijheid. Dus 1 keer per jaar, en dat wordt je heel duidelijk gezegd op die avond... je moet die avond beleven alsof je zelf uit je slavernij... nog een keer naar je vrijheid toe gaat.
Dat is wel een fantastische vorm van geloof en hoop natuurlijk ook vooral.
Ja, en de boodschap is... Oké, iedereen beleeft wel eens vormen van slavernij en afhankelijkheid. En er is ook echte afhankelijkheid. Maar dat is niet, daar hoef je niet in te blijven. Elk mens krijgt de kans eruit te gaan. En Pesach helpt je. Net zoals Rosh Hashanah je ook helpt. Nu nog een keer te proberen wat je het laatste jaar niet hebt gehaald. Hè?
Dankjewel Elisa Klaphek. Want dat maakt je dan wel weer erg overtuigend. Dankjewel, ik wens je veel goeds. Veel
dankjewel.
Voor de rest van het jaar. En luisteraars, we willen met u... misschien wel over een aspect hiervan doorpraten na ene, na het bureau dat zometeen volgt natuurlijk. En het is dan over hoe het is om een vrouw te zijn, bijvoorbeeld in een mannenberoep. Zoals deze eerste en enige vrouwelijke rabbijn in Nederland natuurlijk ook is. En misschien heeft u als mannen wel ervaring met vrouwen in een mannelijke omgeving. Na ene praten we erover. En u kunt bellen vanaf nu met 0800-1121. 0800-1121.